Kerkeraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing is uit Lucas 1. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV zondag 25 december, eerste kerstdag, om 9:30 dominee Voets. Voor deze ochtenddienst, op eerste kerstdag, zingen we 10 minuten voor de gewone aanvangstijd, om 9:50 dus, een drietal liederen. Om 6:30 dominee Van der Wind. Maandag tweede kerstdag is er om 10:00 de kerstviering van de zonneschool in de kerk van Bruchem. Collecte in deze dienst zijn de eerste voor de diaconie en de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoudsfonds. En op eerste kerstdag is de diaconie collecte bestemd voor een project beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar in de Filipijnen. De voorzang is psalm 149 vers 2. Laat de ijverige tempelrijen op fluiten zoogste naam verbreien. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 19. Psalm 19, de versen 1 en 2... De Heere God die geeft ook in de wereld, in het leven, tekenen. Of hij geeft gebeurtenissen die naar hem verwijzen. Dat Dat zullen we vanavond horen als het gaat over de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth, waarin wordt gezien dat God zijn barmhartigheid toont en zijn volk nabij komt. In deze psalm zien we dat ook in de schepping. Dag en nacht spreken van Gods macht en trouw. Psalm 19, aan het einde van dat eerste vers staat dat de nacht ook Gods macht en wijsheid afmaalt. Dat betekent afschildert. Het is daar een uiting van. We gaan zingen van Psalm 19, de versen 1 en 2. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen van Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen Heer die naar u zoekt elke stond. Psalm 40, vers 8. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Lichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Heere God, heilige en barmhartige Vader in de hemel, nu we zo deze avond bij elkaar zijn gekomen, hier in dit kerkgebouw, of vanavond thuis luisteren, willen samen u aanroepen, de lof geven, u die de hoogste plaats verdient, u die het waard bent dat we u dienen, uw naam boven alles zetten. En ook vanavond, Heere, willen we zo samenkomen tot uw eer. U die ons geschapen hebt, geroepen hebt, u die ons samenbrengt als uw gemeente, en aan elkaar verbindt, u die ons uw woord hebt gegeven, de Heilige Schrift en de verkondiging van het woord als een levende stem, opdat uw woord ook bij ons leven komt, in ons hart komt. U zeggen we daarvoor dank, voor uw zorg over ons leven, voor ons lichaam, voor onze ziel, voor tijd en eeuwigheid. Alles wat we meemaken, wat we verlangen. Heere, geeft u het licht van het evangelie. Geeft u een boodschap van genade en vrede. Geeft u ons uw geboden en beloften. Wij zeggen u daarvoor dank. Bent u groot en goed. En we bidden, wilt u ook vanavond dan deze eredienst zegenen. Ons leiden met uw Heilige Geest. Ons vervullen met uw Geest. Dat uw woorden ook kracht doen in ons hart en lijf. Opdat we, Heere, die woorden ontvangen in geloof. Geef bekering waar wij van u afwijken. Heere, geef leven waar we in onszelf dood en duister zijn. Dat we, Heere, door u zo worden geleid en gesterkt. Dat we de weg achter Christus zullen aangaan. In de hoop op hem. Maar ook in het kruis dragen achter hem. In de verloochening van onszelf. Zegen zo uw woord, ook deze avond. Vergeef ons de zonden. Alles waarmee we bevlekt zijn aan ongerechtigheid. Tekortkoming aan ongeloof. Heere, straf ons niet in uw toorn. Maar neem ons aan in uw genade en liefde. En mogen we ook vanavond zo uw zegen ontvangen. Geef dat aan ieder. En we bidden van u dat u ons zo ook leidt en voedt. Dat we in deze week ook uw woord meedragen in ons hart. Eruit kunnen leven. Dat het vrucht draagt voor u, onze Heere en Verlosser, onze Koning. Dat we erin gesterkt worden en zo ook een licht in de wereld mogen zijn. Heere, help ons daarin. En zo bidden we dat u deze dienst ook zegt en ons nabij bent. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Geef dat overal het evangelie mag komen bij de mensen. Wordt verkondigd, wordt geloofd, vrucht draagt. Zodat een ontelbaar grote schare wordt verzameld. Dat alle generaties uit alle volken en talen die eens voor uw troon zal staan om u te aanbidden en het lam. Dat geslacht is, dat ons vrijgekocht heeft. Waardoor wij hoop en verwachting mogen hebben. U bidden we, Heere, dat u zo ook gedenkt aan uw kerk en aan uw kinderen. Waar geleden wordt onder vervolging. Onder oorlogsgeweld. Mensen op de vlucht zijn. Een veilig thuis zoeken. Heere, wilt u dat helpen? En wilt u daar ook nabij zijn? Deze dingen bidden wij van u. Hoor ons genadig om Jezus Christus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in het Evangelie naar Lucas in hoofdstuk 1. Deze vierde Adventszondag, voordat we met kerst de geboorte van Christus gedenken, lezen we in Lucas 1. De gebeurtenissen voor de geboorte van Christus. En we lezen vanaf vers 57. En dan tot het einde van het hoofdstuk, vers 80. Lucas 1, vanaf vers 57. En daar luidt het woord van God als volgt. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. En zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had. En ze verheugden zich met haar. Het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden. En ze wilden het Zacharias noemen naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar: er is niemand in uw familie die die naam draagt. En ze gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. Nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden: Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En allen die het hoorden, namen het ter harte. En zeiden, wat zal het toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, mede de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Tot zover lezen we uit Lucas 1. En als kerntekst noem ik u uit dit hoofdstuk vers 65. Dus ik wil u het woord bedienen vanuit dit gedeelte wat we hebben gelezen. In het bijzonder vers 65. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. 3 punten in de preek. Ten eerste, Gods werk valt op. Ten tweede, Gods werk maakt indruk. Ten derde, Gods werk wekt verwachting. Dus Gods werk valt op, het maakt indruk en het wekt verwachting. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 103, vers 3 en 5. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte die nu worden gehouden. En dan zingen van Psalm 103, de versen 3. Loof hem die u vergunt, uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. En het vijfde vers, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Gemeente, dat zou toch mooi zijn wanneer hier in de wijde omgeving veel werd gesproken over wat God heeft gedaan. Over de wonderen van zijn genade. En wat we nog meer van hem mogen verwachten. Dat zou toch mooi zijn. Lijkt u, lijkt jou dat ook? Nu velen daar vol van zijn en men er overal over praat. Net zoals in heel het bergland van Judea. Veel werd gesproken over dat hele gebeuren bij Zacharias. Eerst lezen we dat ze blij zijn. Over de buren en de familie van Elisabeth. Dat ze zo blij zijn wanneer zij bevallen is van een zoon. Een huiselijk tafereel. Elisabeth was niet jong meer. En toch nog moeder geworden. En de buren die horen dat. En de familieleden. Eigenlijk het eigen kringetje. En zo lezen we aan het begin waar we hebben gelezen. Zij verheugde zich met haar. Even verderop. Wat lezen we dan? Dan heeft die hele streek het druk over dat kind. Dus niet meer dat kringetje van buren en familie die zo blij zijn met de moeder. Maar het hele bergland, daar wordt gesproken over het geboren kind. Wat zal hij gaan betekenen? Wat zal God voor hebben met deze Johannes? De Heer zal vast een bijzondere taak voor hem hebben. En die ontwikkeling van het een naar het ander, daar willen we vanavond meer van weten. Hoe dat nou zo gekomen is. Is die kleine kring die gewoon blij is voor Elisabeth. Maar uiteindelijk zijn er veel meer mensen druk over haar kind. Over hem die de weg van de Heere gereed zal maken. Het zou mooi zijn wanneer wij die beweging meemaken. Van dat gewone huiselijke naar dat andere. Naar de wonderen van Gods genade. En dat velen er vol van zijn. En dat overal wordt gesproken over wat we nog meer van de Heere kunnen verwachten. Persoonlijk had Elisabeth in die dagen al veel geleerd. Nadat haar man was teruggekomen uit Jeruzalem, stom geslagen. En nadat zij in verwachting was geraakt, had Elisabeth zich 5 maanden verborgen. Ze heeft niet direct naar buiten gebracht. Weet u en weten jullie wat er toen gebeurde? Elisabeth, een beetje een oudere vrouw. Ja, ze was zwanger. Haar man kon niet meer spreken omdat hij niet had geloofd wat de Heere had gezegd. En nu is Elisabeth al 5 maanden zwanger. En dan? Wie krijgt ze op bezoek? Maria. Ja, Maria, haar jongere nichtje uit Nazareth. En Elisabeth was al die maanden een beetje stil geweest. Ze was natuurlijk wel blij dat ze dat kindje zou krijgen. Maar wat er allemaal met Zacharia is gebeurd, daar in de tempel. Nou, daar was ze toch wel een beetje stil van. Ze bleef liever maar een tijdje thuis. Alleen, toen kwam Maria bij haar binnen. En Elisabeth die merkt, die voelt dat dat kindje in haar buik opspringt. En ze weet door de Heilige Geest, uit deze vrouw zal de Messias worden geboren. Zij mag de moeder van de Heere zijn. hoor, dan is Elisabeth niet meer stil. En ze roept luid en duidelijk: gezegend ben je, Maria. Gezegend is het kind in jouw buik. Ja, niet Elisabeths eigen kind is het belangrijkst. Maar dat andere kind, het kind dat Maria in haar draagt, dat is haar grootste vreugde, dat hij komt. Want dat is de Heer Jezus, dat is de zaligmaker, de Zoon van God. Wat een vreugde. Na 3 maanden gaat Maria weer naar huis. En dan wordt bij Elisabeth een jongetje geboren. Elisabeth, die vrouw die de Heere lief heeft. Die altijd ook met heel veel toewijding zijn geboden in acht heeft genomen. Zo heeft ze samen met haar man geleefd. Ze waren rechtvaardig voor de Heer. Ze vreesden de Heer. Maar ze had geen kind en dat was een groot gemis. En nu, terwijl niemand het nog had verwacht, nu heeft de Heer haar alsnog een zoon gegeven. Ze is er heel blij mee. Dankbaar voor dit godsgeschenk. En de buren die vinden het zo mooi, dit geluk, dat gunnen ze haar van harte. En ook de familie, wat is de Heere toch goed voor haar. Hij bewijst haar een gunst. Hij bewijst haar grote barmhartigheid. Zo zien ze dat. En dat maakt hen blij. U zult toch ook wel eens blij zijn, om wat een ander krijgt. Je zult toch ook wel eens blij zijn om wat een ander meemaakt. En wat misschien iemand van je familie of van je buren, van je vrienden ten deel valt. Zullen wij dan ook daarmee God eren? Zullen we zijn naam belijden wanneer hij grote barmhartigheid bewijst aan deze of gene? Misschien bij een geboorte, bij een huwelijk. Als iemand een mooi resultaat heeft behaald. Wanneer de genezing plaatsvindt. Goed om die blijdschap met elkaar te delen. En de Heere zijn eer te geven. Zijn naam dan ook te belijden. Op de 8e dag komen ze bij elkaar voor de besnijdenis. En dan noemen de buren en familie hem Zacharias. Ja, want ze gunnen dat ook die oude priester natuurlijk. En ergens zit hij er maar wat zielig bij. Hij moet zwijgen. Maar het is toch mooi. Kijk, een zoon. Nageslacht. Een kleine Zacharias. Tja, dat hadden ze gedacht. Nou, mooi niet. Elisabeth reageert er direct op. Nee. Hij moet Johannes heten. En daar gaat de meeste aandacht in dit gedeelte, dit Bijbelgedeelte, deze verzen, daar gaat de meeste aandacht naar uit. Wanneer Lucas deze geboorte beschrijft, dat allemaal over die naam. Die naam, dat het geen kleine Zacharias is, maar het moet echt, het moet per se Johannes zijn. Ja, wel opvallend. Hoe stevig die ouders daarop reageren. Buren en familie vinden het maar vreemd. En wat vindt de vader er zelf van? Laat hij zich uitspreken, laat hij het opschrijven. Maar Zacharias is even stellig. Johannes is zijn naam. En daar verwonderen ze zich allemaal over. Eerst blijdschap. Vreugde. Om de geboorte van een zoon. Daarna komt er verwondering. Dat is al een stap dieper. Eigenlijk nog meer het besef van het vreemde. Wat is dat toch hier? Wat is er toch met die onverwachte naam? Waarom? Dat geeft te denken en zij verwonderden zich allen. Want er zit wel iets bijzonders in dat ze allebei dit zo nadrukkelijk naar voren brengen. Hij zal Johannes heten. Wat zegt die moeder daarmee? En wat betekent dat eigenlijk voor die vader? Nou, hier spreekt het geloof gemeend. Want dit kind is niet zomaar een volgende Zacharias. Geen voortzetting van de oude familielijn. Nee, de Heere die wil iets anders met hem. En de Heere eist hem eigenlijk op voor zijn eigen dienst. En daarom heeft de Heere ook de naam van dit kind bepaald. Het wordt geboren in het bijzonder om in dienst van de Heere te staan. En daarom heeft de Heere God gezegd wat zijn naam zal zijn. En wat God heeft gezegd, dat staat ook boven alles. En Elisabeth en Zacharias, die schikken zich daarin. En dat willen ze eerbiedigen. En we hebben ook de indruk dat dat van harte gaat. Ze geloven het. Ze stemmen ermee in. Het is goed. Niet hun eigen familienaam moet zegen vieren, maar wat de Heer heeft gezegd en wat Hij daarmee van plan is. Zijn belofte, zijn naam, zijn eer. Ja, Zacharias had eerder het woord van de Heer nog tegengesproken. En door dat ongeloof moest hij dan ook maandenlang zwijgen. Maar hij heeft ervan geleerd. Het heeft hem veranderd. En nu spreekt hij het woord van de Heere van harte na. En hij noemt gehoorzaam zijn zoon Johannes. Want dat had God gezegd, opgedragen. En als hij dat doet, die daad van gehoorzaamheid, die daad van geloof, dan maakt de Heere zijn tong los. Dus die naamgeving is een geloofsgetuigen. Dat ze hun eigen naam loslaten en gehoorzaam wat God van hen vroeg. En daar geloven ze in. Ze geven hun kind er als het ware aan over. En ook wel stellig. Het is niet vaag, niet met tegenzin. Maar helder klinkt het. Johannes. Ja, de mensen die verwonderen zich allemaal. Maakt indruk. Ja, dat de Heere Elisabeth op haar leeftijd nog een kind schonk, dat viel al op. Dat is Gods werk. Hij toont zijn ontferming. Dat maakte die buren blij. Maar dit valt nog meer op. Die persoonlijke daad van geloof. En dat mogen we ons vanavond ook ter harte nemen, gemeente. Dat persoonlijke. Dat wat je doet, wat je zegt vanuit het geloof. Dat valt op. En mensen vinden het misschien vreemd. Waarom? Tjonge. En ze verwonderen zich. We zouden het toch ook wel graag zien gebeuren in onze omgeving. Nou, hier leren we dat we daarin ook wel een middel mogen zijn. Ons leven vanuit het geloof, dat kan anderen tot nadenken brengen. Dat mensen zich verwonderen. Als er zo'n moment is dat blijkt. Dat het naar buiten komt. En wie weet leidt dat nog verder. Wie weet brengt het de mensen ook nog verder. Uiteindelijk tot een zoeken van God. En die zeggen dat je geforceerd de hele dag de naam van Jezus noemt. Maar er komen heus van die momenten dat het erop aankomt dat je de juiste beslissingen neemt, de juiste woorden spreekt, dat het aankomt op het vertrouwen, het geloofsvertrouwen en dat je dan ook daaruit spreekt, dat je het laat blijken, vrijmoedig, je gehoorzaamheid aan God. Dat je gelooft in zijn woord. Ergens ook wel eenvoudig. Gehoorzaam noemden ze hun kind Johannes. Maar ze hielden zich daarmee aan wat de Heer had gezegd. En dat we dat ook doen in wat we doen en laten, dat is toch heel anders dan de wereld om ons heen. En zo valt Gods werk op. Tweede is, Gods werk maakt indruk. Als reactie op die gebeurtenissen, wat die gebeurtenissen teweeg brengen, noemt onze tekst vers 65 de vrees die over allen komt. En dat gaat weer een stap dieper. Na de vreugde bij de geboorte en de verwondering bij wat de ouders doen, dat hij Johannes moet heten, blijkt de impact hier nog dieper te gaan, nog groter te zijn. Er komt vrees. Iets van een soort stille huiver, van aarzeling, ontzag. Wat is hier aan de hand? En daaruit blijkt dat de mensen iets beseffen van Gods aanwezigheid. Dat God hier bezig is. God heeft ingegrepen. God is iets van zins. Wat gebeurt er toch? En daarmee komt het voor die mensen daar uit die buurt opeens heel dichtbij. Hier, in hun dorp, in hun straat. In het bergland van Judea. God, hij is er. De God van Israël, de eeuwige. Ik ben die ik ben. Ja, kijk naar dat kindje, terwijl het bij die ouders dacht je niet meer kon. Hoor die twee gelovige mensen spreken over zijn naam. De Heer, hij is aan het werk. En dat eigenlijk zo dicht bij huis, in de eigen familie, bij de buren. Staat dus bij stil. Zal dat geen indruk maken? Er kwam vrees over allen die rondom hen wonen. Ja, die diepe impact komt zo in de tekst tevoorschijn zodra je Zacharias hoort profeteren. Maandenlang had hij moeten zwijgen. En nu doet hij zijn mond open en zijn tong raakt los. En wat gaat hij dan zeggen? Maar je merkt hoe vol hij is van de Heilige Geest. Hij profeteert. Hij brengt God lof. Die oude priester, vrijmoedig. Moet je toch horen. Dat heeft hij niet van zichzelf. God bevrijdt hem ter plekke van zijn gesloten mond. En God vervult zijn hart. En die doet hem profeteren wanneer we zoiets meemaken. Nou, dan ervaar je God van nabij. Die ontmoeting met dat van God. Of ik moet misschien zeggen, die confrontatie. Dat roept ons iets op van ontzag, stilheid, huiver. Ja, zo'n diepe indruk hebben we misschien niet zo vaak. Dat je dat elke keer meemaakt. Maar als dat nou over je komt, wuif het niet weg. En laat dat op je inwerken. Misschien is het bij een helder getuigenis van iemand die gaat sterven. En die goed spreekt van de Heer en van de hoop die in hem of haar leeft. Dat je ook iets van die vrees hebt, dat ontzag. Het is van God. Of als iemand wonderlijk geneest. Wat kun je er dankbaar voor zijn? Wat kun je ervan onder de indruk zijn? Of dat de liefde van Christus uw hart heeft geraakt. En God zelf, die komt je genadig nabij. En je bent er ontroerd van. God is daar. De Bijbel zegt, er komt vrees over hem. Dat is hier niet negatief. Je kunt er wel iets bij voorstellen. Als God zelf komt. Als God zo bijzonder merkbaar er is en God gaat ingrijpen. maar misschien toch ook wel iets van die onzekerheid. Vrees, wat gaat er gebeuren? Wat zal er veranderen? Wat wil hij misschien wel weg hebben? Gaat er dan ook niet van alles over de kop? Als God gaat werken en komt, dat moet ik kwijtraken van mezelf, van mijn gangetje, van het vertrouwen. Ben je er ook bang voor? Als God nabij komt in je leven, schrik je ervoor terug. Wat zal dan eigenlijk met mij gaan gebeuren? Wat zal hij afnemen? Kom ik daar wel goed doorheen? Nou, die onbestemde vrees zit hier ook wel in dat bergland van Judea. Waar loopt het nou eigenlijk op uit? Wat moeten we ervan denken? Kun je er blij mee zijn? Of ergens ook wel terecht gemeend. Eerst waren ze zeker wel blij met de geboorte van een kind. Dat zijn ze heus niet kwijt. Maar het blijkt steeds meer van zijn speciale roeping. En als deze Johannes dan jaren later gaat preken en als hij gaat dopen, dan preekt hij de bekering. En dan moeten de mensen berouw tonen over hun zonde. En dan moeten ze zich laten dopen in de Jordaan. In de daad. De confrontatie. Een boeteprofeet. De mensen die krijgen te horen waar het mis zit en wat er allemaal niet klopt. Hun leven moet veranderen. En wanneer de Heer een profeet stuurt, krijg je niet alleen maar dingen te horen die voor onszelf prettig zijn. Je zonden komen in het licht. En daar moet je mee breken. De bediening van Johannes de Doper, ja, dat moet natuurlijk nog komen. Maar bij zijn geboorte zijn de mensen al onder de indruk. God zelf is hier aan het werk. En wie zegt wat we dan niet gaan meemaken? En ze praten erover. Niet alleen meer de buren en de familieleden. Maar het gaat verder door de hele regio. Het heeft de mensen wakker geschud. En ze hebben een vraag. En daar zijn ze mee bezig. Gods werk heeft indruk gemaakt. Gods werk wekt verwachting. Ja, de Heer heeft duidelijk wel iets losgemaakt in Judea. Het begon met die bijzondere geboorte, een ouder echtpaar, nog nooit een kindje gekregen. Nu wel, een zoon. Eigenlijk zoals bij Abraham en Sarah. Ze kennen dat natuurlijk wel, de Bijbelse geschiedenis. Hun voorvader. Ook toen leek het te laat en toch kwam die zoon. Vervolgens die opmerkelijke naam die verder nergens een link had in de familie. En vooral wel die stelligheid van de ouders die uiting gaven aan hun geloof, aan gehoorzaamheid, aan vertrouwen in de Heer. En zo kwamen die mensen op het gesprek over de toekomst. Wat zal er toch van dit kind worden? Hoe zal dat nou verder gaan? En het ligt gemeente voor de hand om dat laatste stukje van vers 66 te betrekken op wat de mensen erover zeiden. Namelijk dat de hand van de Heere met hem was. Dat staat er in vers 66. De hand van de Heere was met dat kind. In de grondtekst is dat zinnetje nauw verbonden met wat er eerder in dat vers staat. Dus dat ze zich afvragen waar het met het kind op uitloopt. Dus zeg maar, dat ze zich afvragen, waar gaat het heen met het kind? Wat zal er van worden? Want de hand van de Heere was met hem. Dat zagen ze wel terug, zijn leven. Dat die machtige hand van God hem ondersteunde. Dat hij opgroeide, krachtig werd. Toch wel een bijzonder iemand was. Johannes de Doper. En zo gaat iedereen die vraag stellen, welke rol zal hij dan hebben in het plan van God? Wat gaat de Heer doen met deze Johannes? En het was niet zomaar één keer een vraag vlak na de geboorte, maar die mensen die spreken er veel over, want ze weten het niet en ze bedenken van alles. En zijn bijzondere leven zal dat ook levend houden, actief houden. Hij groeit op, hij wordt sterk en hij verblijft in de woestijn. Als hij dus wat ouder is, er de leeftijd voor heeft. Maar dat bergland van Judea, dat grenst aan de woestijn, dus misschien wat een paar kilometer verderop, bij zijn familie vandaan. Dat hij daar toch wel verblijft, of veel verblijft. En daarmee blijven die vragen ook leven, steeds als ze weer denken. Wat gaat er nou eigenlijk met hem gebeuren? Wat zal God gaan doen? Van God moest hij Johannes heten. Zo'n tijd afwachten. Best een hele tijd. Met zijn geboorte, dat heeft zijn aandacht getrokken. En nu wacht. En blijven opletten. Wachten tot hij verschijnt onder de mens. Tot hij begint te spreken. Tot hij met daden komt.